Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het zesde vers van Psalm 145. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 33. We beginnen bij het 12e vers tot het eind. Exodus 33, vers 12 tot en met 23. En na de schriftlezing zingen we Psalm 97, het 7e vers, Gods vriendelijk aangezicht. Exodus 33, beginnend bij vers 12. En Mozes zeide tot de Heere, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zenden zult. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan ik bid, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. En ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen, en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt zal ik doen, dewijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedheid voorbij uw aangezicht laten gaan en zal de naam des Heeren uitroepen voor uw aangezicht, maar ik zal genadig zijn wien ik genadig zal zijn en ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. En het zal geschieden, wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten, en ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in Exodus 33 en daarvan het 21ste vers. Exodus 33 vers 21, waar wij lezen: de Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij, daar zult gij u op de steenrots stellen. Laten wij samen eerst Gods aangezicht zoeken in gebed. Heren, we mogen aan de morgen van deze dag, deze uw dag, samen als gemeente naderen voor uw heilig aangezicht. Gij hebt ons opnieuw gespaard en gij doet ons opnieuw uw dag beleven. Een dag, Heren, die toch een bijzonder karakter gekregen heeft. Een dag waarop wij samen ons mogen stellen onder de verkondiging van het heilig evangelie. En als wij dan deze dag mogen beleven, Heren, en onder de verkondiging van uw evangelie mogen samenkomen, wilt gij dan in ons midden zijn. Dat alleen kan toch onze samenkomst, onze kerkdienst, tot een gezegende maken. De aanwezigheid van mensen is noodzakelijk, maar dat beslist niet. Heren, als de kerk leeg is, heeft het geen nut om uw woord te verkondigen. Er moeten mensen zijn. Maar de zegen is er pas als gij er zijt. Als gij met uw woord en met uw geest tegenwoordig wilt zijn. En als gij uw woord tot zegen wilt stellen in het midden der gemeente. En het is om uw komst, om uw inkomst en om uw werk en om uw zegen dat wij u ootmoedig vragen. Zegen ons samen zijn, Heren, heilig ons in uw waarheid. En wilt gij uw woord met kracht doen komen. En wilt gij uw geest met kracht doen werken. En geef ons zo een gezegende zondag hier in uw huis. Opdat uw naam verheerlijkt mag worden. En opdat uw rijk mag worden uitgebreid. Opdat we onderwijs mogen ontvangen. Aangaande uw genade voor zondaren. En opdat we de weg mogen zien, Heren, waarlangs gij zondaren zalig maakt. En opdat wij op deze zondag opnieuw mogen vernemen van hem die gij gegeven hebt als die borg en middelaar van uw kerk, door wie gij verlossing schenkt aan schuldigen en aan doenwaardigen. Heren, laat die boodschap niet alleen gehoord mogen worden, maar laat die ook ingang mogen vinden in onze harten. En laat uw woord zo ook tot zegen mogen zijn. Bijzonder willen we u dat bidden op deze voorbereidingszondag. Als uw woord gepredikt wordt in een bijzonder kader, namelijk in verband met de viering van het sacrament op de aanstaande zondag, zo gij ons dat wilt geven. Heren, laat uw woord dan ook in dit opzicht recht onderricht geven. En laten we erdoor onderwezen worden, Heren, ten aanzien van datgene wat gekend moet worden. Om wel getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Maar ook datgene wat gekend moet worden om op de rechte wijze uw dood te kunnen en te mogen verkondigen. Zegen gij zo, Heren, uw goddelijk woord, uw eigen getuigenis, en geef dat hij die geroepen wordt om uw woord uit te dragen, bekwaamheid en krachten mag ontvangen, om zo te spreken dat het mag zijn naar de mening van uw Heilige Geest. Heren, dat is ons gebed. Dat is ons verzoek aan u in dit morgenuur, als wij hier samen zijn met elkander. Ach, we hebben vele noden en vele behoeften en we zouden vele dingen van u kunnen bidden en begeren ook, maar laat het in ons hart mogen leven. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Laat dat zo ook in ons hart mogen leven, en als het er niet is, Heren, wilt u het dan werken door uw onwederstandelijke kracht. En laat dat onze enige, onze belangrijkste, onze eerste bede en begeerte zijn, om u in uw huis te mogen ontmoeten, in de bediening van het goddelijke woord. Laat het alles dan geschieden mogen tot eer van uw naam. Wil de vorst der duisternis weren, Satan schelden opdat hij van ons vliede, en opdat wij geen hinder hebben van zijn listen en van zijn aanslagen. Hij die altijd in de weer is om uw woord te stuiten in haar loop en om de kracht van het evangelie te breken. Hij die altijd bezig is om zielen te verstrikken en harten gesloten te houden. Heere, geef dat hij geen succes zal hebben als hij zijn listen ook vanmorgen in ons midden zal proberen. Wilt gij ons bewaren voor de zonde en voor alles wat verkeerd is en wat ons in de weg staat en wat ons van u scheiden zou. Maak gij uw weldaden heerlijk. Maar Heere, doe ook verzoening over al onze zonden. We hebben te bidden en te begeren van u, dat gij uzelf in ons midden wilt bewijzen als een genadig en als een barmhartig God. Maar dat dan toch wel bijzonder in dit opzicht ook, Heere, dat u verzoening doet over onze zonden en dat u wegneemt al onze ongerechtigheden. Er zijn zoveel dingen die ons schuldig stellen en uw wet, die we vanmorgen al gehoord hebben, klaagt ons aan. Die wet wijst ons de weg. Die wet zegt ons wat gij van ons verwacht. Maar als we onszelf leren kennen in het licht van die wet, Heren, dan is die wet ook een aanklager, een beschuldiger. En dan worden wij allen onder de zonde besloten. En dan is er niemand die rechtvaardig is. En dus ook niemand die voor u kan bestaan. Heere, wij bidden van u, wilt u ons daar ook van doordringen, opdat het onze hartelijke behoefte mag worden om die vergevende genade van u te leren kennen en de kracht die er is in het bloed van de Heere Jezus tot wegneming van al onze zonden. Heere, wij bidden van u, doe dan verzoening over ons kwaad. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Gedenk ons zo, o God, naar de grootheid van uw ontferming. En als we u deze dingen bidden, dan past het ons ook uw naam te erkennen en dank te zeggen voor al de weldaden en de zegeningen die gij ons nog hebt willen schenken, ook in de week en in de weken die achter ons liggen. U hebt ons alle gespaard en gedragen. U hebt ons verzorgd en met uw weldaden omringd. U hebt ons overladen met uw gunstbewijzen. Geef er ons een dankbaar hart voor, Heren, dat u alles welgemaakt hebt, dat u ons elkaar op deze dag weer in welstand wil doen ontmoeten in uw huis en rondom uw woord, en dat u ons in vele dingen uw goedheid nog wilde bewijzen. Onverdiend, Heren. Al de zegeningen die we van u ontvangen, we ontvangen ze als onverdiende weldaden en gaven. Wilt u dat ook goed en duidelijk voor ons aangezicht stellen, opdat we u ook waarlijk alle eer voor mogen toebrengen en opdat we u ook mogen grootmaken vanwege al die stoffelijke gaven en zegeningen. Ze zijn weliswaar tijdelijk. We ontvangen ze weliswaar slechts voor een periode, maar niettemin, uw goede hand is erin. Uw trouwe zorg mogen we erin bespeuren. Uw langmoedigheid is nog over ons uitgestrekt. Heere, heb dank voor al die bemoeienissen en wees gij ons nu verder ook nabij en goed. Ontferm u over ons, Heere. En wilt u ons alles geven wat we nodig hebben, tot roem van uw genade, om Jezus wil. Amen. We zullen nu samen zingen uit de 90ste psalm, het 4e en het 7e vers. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. En vers 7, wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Gemeente, het hoofdstuk waar onze tekst uit genomen is, het 33ste van het boek Exodus, staat in nauw verband met het voorafgaande hoofdstuk en vormt daarmee eigenlijk één geheel. En als u het 32ste hoofdstuk voor u neemt, dan ziet u dat daarin verteld wordt over de zonde van Israël met het gouden kalf. Wel nu, toen Israël die zonde bedreven had, nog maar zo kort nadat de Heere dat volk had uitgeleid uit Egypte, en nog maar zo heel kort nadat de Heere aan dit volk zijn heilige wet bekendgemaakt had, toen Israël die zonde met het gouden kalf bedreven had, toen heeft de Heere zich daarover zeer vertoornd. En toen heeft de Heere ook tegen Mozes gezegd dat hij het volk Israël op eenmaal zou uitroeien. Mozes heeft toen voorbeden gedaan, meer dan eens zelfs. En God heeft zich laten verbidden toen Mozes de Heere vroeg of hij dat volk toch wilde sparen. En of hij toch zijn voornemen om het volk uit te roeien niet zou willen uitvoeren. Ja, de Heere heeft zich door Mozes laten verbidden en hij heeft het volk gespaard. En hij is verder gegaan nog. Hij heeft ook toegezegd dat Mozes het volk zou mogen brengen in het land der belofte. Hij is nog verder gegaan op Mozes' verzoek. Hij heeft ook toegezegd dat hij, ondanks de wederspannigheid van Israël, toch zelf nog in het midden van Israël zou willen optrekken. En toen de Heere keer op keer Mozes beden verhoorde, toen heeft Mozes vrijmoedigheid gebruikt om aan de Heere te vragen: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Toen was Mozes vrijmoedig gemaakt door al die beloften van de Heere, zo ver gekomen dat het zijn hartelijke begeerte werd, en dat leefde niet alleen in zijn hart, maar dat kwam ook op zijn lippen, en dat werd een gebed dat de Heere hem zichzelf in al zijn heerlijkheid zou willen bewijzen. En daar heeft de Heere op geantwoord dat dat niet kon. Ten slotte is Mozes ook maar een mens. En welk mens, welk kind van Adam zal de heerlijkheid Gods kunnen aanschouwen en in leven kunnen blijven? Geen mens. Want de heerlijkheid Gods, dat is de volle uitstraling van al het goddelijk licht en van al de goddelijke majesteit. En als God dat aan een mens zou laten zien, dan zou die mens daardoor verteerd worden. Mij zal geen mens zien en leven, zegt God. En al wordt dan op deze manier het gebed, het verzoek van Mozes afgewezen, althans voor dit moment. Later heeft Mozes die heerlijkheid Gods wel aanschouwd, namelijk toen hij door de poort van de dood de hemel mocht binnengaan, want dan zullen zij allemaal God zien, alle die verlost worden van het lichaam der zonde en des doods. En alle die verheerlijkt worden, zullen de heerlijkheid Gods met ongedekte aangezichten kunnen aanschouwen. Maar al wordt dan hier het verzoek van Mozes afgewezen, toch heeft God hem in een zekere zin zijn wens gegeven. Namelijk voor zover een mens dat hier op aarde dragen kan. God heeft, en dan komen we bij de woorden van onze tekst, God heeft tot Mozes gezegd: er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrots stellen. Wel, gemeente, de woorden van onze tekst bevatten dan ook een ondoorgrondelijk wonder. En waarom is dat zo? Waarom is het een wonder als God tot een mens, tot Mozes in dit geval, zegt dat er een plaats bij hem is en dat Mozes daar komen mag. Waarom was dat in Mozes' geval zo'n wonder? Mozes was toch een man die door de Heere op een bijzondere manier geroepen was. Die door de Heere op een bijzondere manier aangesteld was als leider en als verzorger van het volk Israël. Mozes was toch de man Gods. Mozes had toch, zoals we in het voorafgaande gedeelte ook gelezen hebben, en daar staat het er zelfs meer dan één keer, genade gevonden in Gods ogen. Hij was toch een zeer bevoorrecht mens. God sprak, zo lezen we ergens, met Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dan is het toch eigenlijk ook niet zo'n wonder als God tegen zo'n mens zegt dat er een plaats bij hem is. En toch, gemeente, het is wel een wonder, want we mogen van Mozes al die dingen opnoemen die ik zo pas noemde. En we mogen de schrift naspreken als de schrift ons vertelt dat Mozes de man Gods is en de leider van Israël en een zeer bevoorrecht mensenkind enzovoort. Maar Mozes was bij dat alles toch nog een zondaar. Dat heeft hij zelf goed geweten. En daar heeft hij ook meer dan één keer belijdenis van gedaan, als we even naar het volgende hoofdstuk zien, hoofdstuk 34 en vers 9. En hij, dat is Mozes, zei de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk, doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonde. Hij spreekt dan niet over de zonden van het volk alleen en over de ongerechtigheid van Israël alleen. Hij wijst niet met de vinger naar dat wederspannige en hardnekkige volk en hij zegt, Heere, dat is een volk van zondaren, vergeef nu hun zonde en vergeef hun ongerechtigheden. Nee, hij gebruikt een woord waarbij hij zichzelf insluit. Ook hij weet zich zondaar. Ook hij heeft ongerechtigheden, net als het volk. En als hij om vergeving bidt, dan bidt hij net zo goed om vergeving van zijn eigen zonden. En dus heeft Mozes het goed gevoeld en goed geweten dat hij een zondaar was. En vanuit dat oogpunt bezien heeft Mozes dat woord dat God sprak in onze tekst ook als een wonder ervaren. De Heere had zo pas nog tegen hem gezegd, Mozes, niemand kan mijn aangezicht zien en leven. U ook niet. Al bent u hoog bevoorrecht en al bent u bijzonder beweldadigd, u kunt mijn aangezicht ook niet zien, want Mozes is net als de rest van Israël en de rest van het mensdom uiteindelijk een kind van Adam. Als zondaar werd hij geboren. Als een zondig mensenkind heeft hij geleefd. En de Bijbel heeft het ons ook niet verborgen gehouden dat er in Mozes leven, zoals in het leven van allen die in het menselijk geslacht geboren worden, zonden waren. Sloeg hij niet een Egyptenaar dood in Egypte? Toen hij eigenmachtig voor verlossing wilde zorgen? Was hij niet onwillig? Had hij niet allerlei bezwaren en tegenwerpingen toen God hem riep om naar Egypte te gaan en zijn volk uit Egypte te leiden? Toen zei Mozes het zelfs onomwonden, Heere, stuur alstublieft een ander. Dat is ook zonde. Was Mozes niet nalatig in het besnijden van zijn tweede zoon en moest de Heere hem niet tegemoet komen als een toornig God omdat Mozes de ordinantie, het sacrament van de besnijdenis, verwaarloosd had? Lezen we in de schrift ook niet dat als de Heere tot Mozes zegt, dat hij tot de rotssteen moet spreken. Mozes eigenmachtig op de rotssteen slaat en voor de ogen van Israël net doet alsof hij water tevoorschijn brengt. En zo heeft hij, zegt de schrift, God niet geheiligd. En het is niet voor niets dat de Heere hem straft en hem verbiedt het land Kanaan binnen te gaan. En zo zijn er in de schrift, in datgene wat de schrift ons over Mozes leven vertelt, verschillende aanwijzingen dat hij een mens was van gelijke beweging als wij. Waarom zouden we trouwens meer voorbeelden noemen? Als God in zijn eigen woord zegt dat ze allemaal afgeweken zijn, dan sluit hij daar Mozes bij in. Als God zegt dat er niemand rechtvaardig is, dan is ook Mozes niet rechtvaardig. Hoe hoog bevoorrecht, ook in zichzelf is Mozes niet meer dan een eerrover God. Een zondaar, schuldig, bevlekt. En welke namen, welke erenamen deze man ook dragen mag, voor alle andere namen wordt hij zondaar genoemd. En hij heeft niets in zichzelf. Heeft hij niets waarmee hij voor God kan bestaan. Hij is een ellendig en een strafwaardig mensenkind en hij verdient het net als de anderen te horen uit Gods mond, ga weg van mij. Dat zou geen onrecht zijn geweest als God dat tegen Mozes had gezegd. En God zou geen onbillijkheid gedaan hebben als hij deze mens verbannen had uit zijn gemeenschap. Ja, maar hij had toch gunst gevonden in de ogen des Heren? Dat was geen verdienste. Dat was geen verdienste van Mozes. Daar had hij het niet naar gemaakt. Daar had hij niet voor gewerkt. Dat had hij zich niet waardig gemaakt. Als Mozes genade vindt in Gods ogen, dan is dat ook genade alleen. En om nu tenslotte uit Mozes eigen mond te bewijzen dat deze man de dingen recht heeft beleefd en gekend, en dat ook het stuk der ellende in zijn leven praktijk is geweest, verwijs ik u naar de psalm die van de hand van Mozes ons in het psalmboek is achtergebleven, waar we zo pas uit gezongen hebben, de 90ste psalm. Merkwaardig dat de psalm die we van Mozes hebben, een psalm is waarin het zo duidelijk over de zonde en de ongerechtigheid en de straf en de toorn Gods tegen en over de ongerechtigheid gaat. Deze zeer bevoorrechte mens van wie, en ik haal u die woorden nog eens aan, van wie geschreven staat dat de Heere met hem sprak, aangezicht tot aangezicht, mond tot mond, zoals iemand vertrouwelijk met zijn vriend spreekt. Mozes, van wie geschreven staat dat hij op de berg was, in de nabijheid van de Heere, en dan zo de nabijheid van de Heere ondervond, dat als hij straks terugkomt op de aarde, zijn aangezicht glanst en schittert, zodat Israël dat aangezicht van Mozes niet eens kan aanschouwen. Mozes, van wie geschreven staat dat hij in de tent der samenkomst binnenging en dat dan de wolk des Heren neerdaalde en dat de Heren ook in die tent der samenkomst binnenging om met Mozes te spreken, opdat Mozes de woorden Gods aan Israël door kon geven. Deze mens die zo hoog gestegen is boven alle andere kinderen van Adam, hij heeft dat lied gemaakt, die psalmgedicht, waarin hij zegt, want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Wij, Mozes, inbegrepen. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Dat heeft hij dus ook leren kennen. En als gevolg daarvan heeft hij ook in zijn leven gekend de plaats van verootmoediging. Is hij op die plaats niet als hij de 90ste psalm maakt? De plaats van verootmoediging, waar hij als een zondig mensenkind voor God buigt, vol vrees, vol beving. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Zo heeft Mozes zichzelf leren kennen als een onwaardige. En houd dat goed vast, gemeente, want dan staat Mozes, al is hij dan hoog gerezen boven de anderen, dan staat Mozes toch niet ver van ons. Dan is hij inderdaad een mens van gelijke beweging als wij. Dan is hij net als alle kinderen van Adam verloren in zonde en schuld. En waar hij kwam, daar moeten wij ook komen. Wat hij beleed, moeten ook wij beleiden. En wat hij beleefde, moeten ook wij beleven. En tot die mens, die de 90ste psalm heeft gemaakt en gekend van binnen, wij vergaan door uw toorn. Tot die mens die het beleefd heeft en ondervonden wat het betekent om een verloren zondaar voor God te zijn. Tot die mens die het gekend en ondervonden heeft wat het betekent om schuldig te staan tegenover een heilig God en iets te moeten voelen van de toorn Gods die brandt tegen de ongerechtigheid. Tot die mens zegt God in de woorden van onze tekst: er is een plaats bij mij. Tot die mens die van zichzelf moet zeggen: Heer, ik verdien het om te vergaan onder uw toorn. Tot die schuldige zondaar wordt gezegd: er is een plaats bij God. Bij die heilige God, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. Bij die God die heerlijk is, groot en majesteitelijk. Bij die God die geen gemeenschap kan hebben met de zonde en die daarom de zonde bezoekt en de schuldige geenszins onschuldig houdt. En bij die God is een plaats. Niet alleen voor een heilige, onbedorven en zondeloze engel. Niet alleen voor schepselen die gebleven zijn in hun oorspronkelijke scheppingsheerlijkheid. Voor engelen is ook een plaats bij God. Maar God zegt het niet tegen een engel. God zegt het tegen een Adamskind. God zegt het tegen een zondaar. God zegt het tegen iemand die de vloek en de toorn Gods verdiend heeft. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk dat God dit tegen een mensenkind zegt? Het wordt hier niet verklaard, maar de schrift verklaart het wel op andere plaatsen. En dan met name in het Nieuwe Testament, waar we lezen van een voor wie geen plaats was. En dat begon al bij zijn geboorte. Geen plaats in de herberg. En als hij verder komt op zijn levensweg, en als hij komt aan het einde van zijn levensweg, dan heel bijzonder voor hem geen plaats. Geen plaats onder de mensen, want ze werpen hem uit. Maar erger, geen plaats bij God. Als hij gaat beleven wat de 22ste psalm heeft gezegd, Waar de dichter spreekt over zijn roepen en zijn klagen. Maar dan de ondervinding, gij antwoordt niet. Geen plaats. Als hij in de duisternis op Golgotha hangt aan het kruis en roept en klaagt, dan vindt hij geen oor dat naar hem luistert en geen hart dat voor hem openstaat. Dan heeft hij geen contact met zijn God en Vader. Dan keert de Vader zich in toorn van hem af. En dan vergaat Christus letterlijk onder Gods toorn. En dan wordt hij heel letterlijk door de gramschap en de grimmigheid Gods verschrikt. Als hij in die bange uren moet nederdalen ter helle. En als Gods eigen zoon verstoten wordt. Omdat hij draagt de zonden van zijn volk. Hij was heilig in zichzelf, ja. En nooit heeft hij één gebod van God overtreden. Hij was rechtvaardig. Alles wat hij deed was met de wil en de wet van God in overeenstemming. Volkomen gehoorzaam is hij geweest in alle opzichten. En nooit heeft hij iets gedaan waardoor hij de toorn Gods verdiend had. En toch ondervindt hij het dat er bij God voor hem geen plaats is. En waarom dat alles? Omdat hij de borg van zijn kerk is. De borg ook voor deze mens Mozes. En als borg en zaligmaker van zijn kerk verdient hij een plaats voor hen bij God. Door te dragen wat Mozes moest dragen. De schuld van Mozes en de toorn Gods tegen de zonde van Mozes. En door onder het oordeel Gods te buigen in Mozes plaats, heeft Christus een plaats voor Mozes verdiend bij God. Hij verlaat, opdat Mozes tot God zou worden genomen. En nimmer meer van hem zou worden verlaten. Nou, en dat is een genadewonder, is niet? Als God om Christus wil aan Mozes een plaats geeft. Niet ver weg. Niet in de buitenste duisternis. Niet verstoten van Gods aangezicht. Nee, maar als God aan Mozes een plaats geeft. Bij zichzelf. God heeft het recht om de zondaar te verdelgen. En toch zegt hij, er is een plaats bij mij. Om Christus wil. Omdat de Zoon van God buitengesloten werd en neerdaalde in de buitenste duisternis. En terwijl Mozes belaan met euveldaan en bedekt met zonde en ongerechtigheden voor God niet kan bestaan in zichzelf, mag je toch horen, er is een plaats bij mij. En dat zegt God niet alleen tegen Mozes, want ik zei u al, als we Mozes als zondaar bezien, dan staat hij niet ver van ons af. Maar God zegt het net zo goed vandaag nog tegen allen die net als Mozes, en ik gebruik maar weer de woorden die God een paar maal gebruikt, die net als Mozes genade gevonden hebben in zijn ogen. Kijk, Mozes was een zondaar, net als de andere kinderen van Adams nageslacht, maar er was wel verschil tussen hem en vele anderen. Ze waren één, ze stonden gelijk op het punt waarop ze zondaar waren. Maar er was verschil tussen hem en vele anderen hierin dat Mozes dat erkende. En dat Mozes dat beleed. En niet zomaar formeel, niet zomaar met de lippen alleen. Niet zomaar met een mondbelijdenis alleen, maar Mozes erkende het met het hart en hij leerde vanwege zijn zonde diep voor God buigen. En hij leerde, zoals we dat lazen, verlangen naar Gods genade. En er kwam liefde in zijn hart tot God en er kwam begeerte in zijn hart naar God. En er kwam een honger en een dorst in zijn leven naar God. En hij smeekte het de Heere: Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Deze nederige mens, deze verootmoedigde mens, deze schuldenaar voor God. Hij vond genade in de ogen des Heren toen hij als een boetvaardige zondaar voor de Heren boog. En toen hij God om zijn genade aanriep. En toen hij verlangde, begeerde, hongerde en dorste naar de kennis van God. En naar de ondervinding van de gemeenschap met God. En deze nederige mens mag het dan ondervinden dat het woord waar is, dat God gesproken heeft: hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog, die nederig knielen. Kijk, en daarin was Mozes nou weer anders dan vele anderen, nietwaar? Ze waren gelijk allemaal in hun verdorvenheid voor God. Maar er is nu eenmaal verschil tussen de ene en de andere mens. Want de een beleidt dat hij een verdorven zondaar is. En hij doet dat met droefheid en met smart in zijn hart. En hij leert zichzelf verootmoedigen en zichzelf verfoeien voor God. En hij leert wenen en treuren over zijn zonde. En hij kent iets van de gebrokenheid van het hart en van de verslagenheid van de geest. En vanuit die nood en vanuit die ellende roept hij om genade, smeekt hij om ontferming, kan hij God niet meer missen. Terwijl de ander aan al die dingen voorbij leeft en misschien wel formeel erkent dat hij zondaar is, maar daar verder niet bij stilstaat en ook niet zwaar aan tilt en onbekeerlijk voortleeft. Of maar haastig en snel tot de conclusie komt en het besluit en de conclusie trekt dat het wel in orde is met zijn ziel. En dat God toch genadig is en dat God zich toch wel over hem ontfermen zal. Omdat de Heere een God van liefde en van barmhartigheid is. Mozes, we leerden hem kennen uit de 90ste psalm. Als een ootmoedige bedelaar aan de troon der genade. Met een hart dat hem aan moest klagen. De wetenschap dat niemand in dat gericht zuiver zal zijn. Maar die toch ook vanuit die nood riep en smeekte: och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En die het buiten en zonder God niet meer durfde stellen. En die niet verder kon gaan, blijkens Exodus 33, als de Heere niet meetrok. Bent u zo'n ootmoedige smekeling geworden? Arm en leeg in uzelf? Met een geweten dat u beschuldigt? Moet u dat voor Gods aangezicht erkennen en doormaken? En kent de Heere u als zodanig, als zo'n smekeling aan zijn troon? Als iemand die u zelf niet beter voordoet, als iemand die u zelf niet probeert op te knappen, maar als iemand die het voor Gods aangezicht eerlijk leerde bekennen en belijden? En die zo ook leerde uitzien naar en hopen op de Heere en zijn heil. En als u dat van Mozes leest in de 90ste psalm, zowel als ook in de andere delen van de schrift. Als u dat van Mozes leest, is daar in die geschiedenis van Mozes dan als het ware ook iets beschreven van wat er in uw eigen ziel bij tijden omgaat en wat uw eigen hart kent? Moet u toegeven, zoals deze man dat moest toegeven, dat het hopeloos met de mens is? En dat hij straf en oordeel verdiend heeft, ten iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking? En dan toch dat brandend verlangen dat de Heere tot uw ziel wil spreken. En toch die hartelijke begeerte dat de Heere zich over u wil ontfermen. En dat de Heere tot u wil zeggen, ik ben uw heil. Tot zulken zegt het woord van onze tekst over het hoofd van Mozes heen en over zoveel jaren en eeuwen heen. Op deze voorbereidingszondag, er is een plaats bij mij. Ook aan Gods tafel. Ook aan de disch des verbonds, er is een plaats bij mij. Voor hen die genade gevonden hebben in Gods ogen. Al zijn ze nog zo verdorven en nog zo slechter, al moeten ze dat met smart beleiden. Er is een plaats bij mij voor hen die leerden hongeren en dorsten naar God en leerden smeken om zijn ontferming. Maar dan kunnen we niet natuurlijk met de zonde op goede voet blijven. Dan kunnen we niet onbekeerlijk blijven voortleven. Dan kunnen we niet blijven zoals we zijn. Dan kunnen we niet God dienen en de mammon. Dan moet er ook iets zijn in ons hart van dat onverdeelde. Van dat onverdeelde dat naar de Heere uitgaat. Dan kunnen we niet God dienen en intussen de wereld te vriend houden. Nee, God en de wereld zijn ver van elkaar verwijderd. En er is geen mogelijkheid om die twee met elkaar te combineren. En ze beide te laten wonen in één en hetzelfde hart. Als Mozes hier ons voorgesteld wordt in het 33e hoofdstuk van het boek Exodus, dan heeft hij van de wereld afscheid genomen. En als hij bidt en smeekt, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan kan de wereld en dan kan de dienst der zonde hem op dat moment in geen enkel opzicht meer bekoren, dacht u? Dan heeft hij dat ver achter zich gelaten. Als iemand zo dorst naar God, naar de levende God, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Als hij zoals de dichter van de 42e psalm dorst naar de levende God, zoals een hert dorst naar de waterstromen. Ach, dan heeft de wereld geen bekoring meer voor hem. En u zegt, ja, maar dat is in mijn leven zo anders. Is dat in uw leven nou altijd anders? Ik weet wel, en die tijden heeft Mozes ook gekend. Er waren tijden in zijn leven dat het anders lag en dat er in zijn ziel toch weer van alles en nog wat boven kwam en dat de Heere van zijn plaats verdrongen werd en dat de dorst naar God niet meer zo was als op dit ogenblik. Dat is helaas waar en dat is helaas het gevolg van het feit dat Mozes ook nog in het lichaam des doods was. En daarom kon hij Gods heerlijkheid ook niet aanschouwen, zoals hij toen was. Maar gelukkig, er waren tijden in zijn leven dat hij het allemaal achter zich kon laten. En dat het hem werkelijk alleen om God ging. Om zijn kennis. Om zijn genade. En om zijn gemeenschap. En dan rees hij wel eens boven het stof en boven zijn lichaam des doods uit. Als de nieuwe mens in zijn leven versterkt werd. En als God door zijn geest hem krachtig bearbeidde. Nou, dat zijn de momenten die er toch zijn in het leven van alle die God vrezen. Hoeveel ze ook over zichzelf te klagen en hoe vaak ze zichzelf ook aan te klagen hebben. Maar dat zijn toch van die ogenblikken dat ze het werkelijk kunnen zeggen. Werkelijk kunnen zingen, weg wereld. Weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren wiens eigen ik ben. Gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Dat laat de Heere af en toe ook merken. Als hij de blijken van zijn gunst geeft, als hij de ziel bezoekt met zijn heil, als hij zijn woord opent en dat woord ingang doet vinden in het hart. Als hij iets doet ondervinden van zijn zalige gemeenschap. Als hij aan zich verbindt. Als hij iets van de hemel in het hart geeft. Gij hebt genade gevonden in mijn ogen. En waar komt het dan nog op aan? De Heere zegt tegen Mozes, daar zult gij u op de steenrots stellen. Dus er is een plaats bij God en daar moet Mozes naartoe. Daar moet hij, en u moet er goed op letten hoe de Heere het hier zegt, daar moet hij zich op de steenrots stellen. Ja, dat moet Mozes doen. En dan komt het erop aan dat deze mens die deze toezegging van de Heere krijgt, deze belofte van de Heere ontvangt, in geloof gehoorzaamt. Zo moeten we dat toch lezen. Daar zult gij, Mozes, heen gaan. En daar zult gij u op de steenrots stellen. Dus wat de Heere van Mozes vraagt is dat hij een daad des geloofs verricht. Kan hij dat? Durft hij dat? Als hij eraan denkt wie hij is, als hij eraan denkt wie God is, moet hem dan niet alle moed ontzinken? Moet hij naar die plaats bij God gaan, waar de Heere heilig, rechtvaardig en majesteitelijk is, als hij op zijn eigen hart ziet, als hij ziet op zijn leven, als hij denkt aan die doodslag in Egypte begaan, als hij denkt aan al die zonden die er in zijn leven liggen, als hij in de geest van de 90ste psalm zijn leven overziet, wat moed zou hij dan kunnen hebben? Wat vrijmoedigheid zou hij dan kunnen hebben om te gebruiken om te gaan, zoals God zegt, naar die plaats bij hem? Dan moet Mozes tegen de Heere zeggen, Heere, maar daar kan ik niet komen. Het is wel de begeerte van mijn hart dat gij tot mij zoudt komen. Het is wel de begeerte van mijn ziel dat ik uw aangezicht zou mogen zien. Dat ik uw heerlijkheid zou mogen aanschouwen. Dat ik iets zou mogen ontdekken van die genade die gij geeft aan zondaren. Maar ik heb geen benen om te gaan. En ik heb geen kracht om te volharden. En ik heb geen moed. En ik heb geen durf. Waar zelfs mijn hart mij aan moet klagen. En niemand toch rechtvaardig zal zijn in dat gericht. En toch blijft daar dat gebod staan. Er was de belofte, er is een plaats bij mij. En er is het gebod, daar zult gij u op de steenrots stellen. En Mozes moet toch die berg beklimmen. Ook al knikken zijn knieën. En ook al ontzinkt hem de moed. En ook al zou hij in het stijgen nederzijgen. Hij moet toch die berg beklimmen. Zonder krachten in zichzelf. Zonder moed in zichzelf. Met allemaal aanklachten en beschuldigingen in zijn binnenste. En toch is het Gods wil, daar zult gij u op de steenrots stellen. Maar waar haalt Mozes dan de vrijmoedigheid vandaan om het te doen? Hoe kan een mens naar die plaats die God hem in zijn genade beschikt heeft gaan? Hoe kan een zondaar die zichzelf schuldig leerde kennen toch aan die tafel des Heren een plaats innemen? God zegt het tot allen die hem vrezen. God zegt het tot allen die hij in zijn genade wilde opzoeken. God zegt het tot allen die hij een hart gegeven heeft dat zichzelf schuldig leert kennen. En wie hij ook gegeven heeft honger en dorst naar de gerechtigheid, God zegt het tot die allen, dat er een plaats voor hen bij hem is. Een plaats door Christus verdiend. Een plaats door de borggerechtigheid van de Heere Jezus Christus verworven. Een plaats waar hij hen wil ontmoeten. Waar hij hen zijn liefde wil bewijzen. Waar hij hen zijn trouw wil betonen. Ja, de Heere zegt het tot zulken die zichzelf moeten aanklagen. Er is een plaats bij mij. Maar hij zegt erbij en daar moet u komen. Daar zult gij u op de steenrot stellen. Maar waar haalt Mozes dan de vrijmoedigheid vandaan om dat te doen? En waar haalt een verslagene van hart en een arme van geest de vrijmoedigheid vandaan om aan de tafel des Heren te komen? Kijk, die vraag van naar de vrijmoedigheid, dat is een vraag die toch wel heel degelijk aan de orde komt in het leven van Gods kinderen. En vrijmoedigheid bezitten ze niet altijd. Vrijmoedigheid is een aparte gave Gods. Er zijn er die altijd vrijmoedigheid hebben. Die er ook nooit over in zitten. En voor wie het wel vanzelfsprekend lijkt. Als de avondmaalstafel aangericht staat, dat ze daar komen. Ja, zo hoort het toch. Dat is toch de gehoorzaamheid die God van ons vordert. En ze gaan. Want ze hebben altijd vrijmoedigheid. Klaagt hun hart hen dan nooit aan? Het lijkt van niet. Zijn ze dan nooit onwaardig? Misschien dat ze het nog wel eens willen erkennen als je het ze vraagt. Maar last hebben ze er niet van. Zijn ze dan nooit eens verslagen? Het lijkt wel alsof dat in hun leven onbekend is. Maar in het leven van de godvruchtige en van de waarachtige avondmaalganger zijn er maar al te vaak tijden dat de vrijmoedigheid hen ontbreekt. En dat ze in zichzelf zoeken en niets vinden. En dat ze buiten zichzelf zoeken en niets vinden. En dat ze de Heere aanroepen en het wel lijkt alsof de Heere hen niet hoort. En waar dan heen en wat dan te doen? En dan is het zeer wel te verklaren en te begrijpen als vanwege het gebrek aan vrijmoedigheid de gang naar de avondmaalstafel niet gemaakt wordt. Ik zeg niet dat dat goed is. Ik zei alleen dat het begrijpelijk is. Begrijpelijk van ons uitgezien. Begrijpelijk van onze ellendigheid uitgezien. Van onze nood en van onze armoede uitgezien. Dat is wat anders dan dat God het goedkeurt. En laten we het bij onszelf ook maar niet goedkeuren. Als we om die reden afblijven terwijl we toch beter weten. En terwijl de Heere ons toch niet onbekend is. En terwijl Gods genade toch niet onbegeerd is. En terwijl we toch wel wat op hebben ondervonden en mogen ontvangen van de Heere. Als blijken van zijn gunst over ons verdorven en verloren bestaan. Maar het is wel waar. Vrijmoedigheid moet steeds weer gezocht. En moet steeds weer ontvangen worden. Maar waar haalt Mozes die vrijmoedigheid dan vandaan? God zegt tegen hem, daar zult gij u op de steenrot stellen. Wel, Mozes zal moeten bedenken dat God dat niet zegt, om hem te verderven. God zegt dat niet om hem te verschrikken. God zegt dat niet om hem, als het ware, in angst te doen vluchten. Maar God zegt dat om zijn geloof gaande te maken. O, de Heere had Mozes ook bij de hand kunnen nemen. De Heere had Mozes ook in zijn armen kunnen nemen en hem naar die plek kunnen dragen. Natuurlijk. De Heere had hem op kunnen nemen en hij had hem zo in een ogenblik op die plek kunnen zetten. Maar de Heere laat Mozes de berg zelf beklimmen om zijn geloof uit te lokken, om wat hij nu in het gebed gezegd heeft, zowel in schuldbelijdenis als in gesmeking om genade en om ontferming, om dat nu in de praktijk van zijn leven uitwerking te zien krijgen, in elke stap die hij doet om de berghelling verder te bestijgen, om zijn geloof uit te lokken en om hem zo tot zich te doen vluchten. Daarom zegt God het. Gij zult u daar op de steenrots stellen. En dat de Heere dan oog heeft voor de aarzelingen en voor de twijfelingen die er in het hart van een mensenkind kunnen zijn. En dat de Heere weet wat maaksel ze zijn, gedachtig zijnde dat ze stof zijn. En dat de Heere weet dat ook het geloof in het leven van de zijne zwak is. En geschud wordt. En geslingerd wordt. En dat de Heere weet dat Mozes knieën zwak zijn. En dat zijn benen hem niet kunnen dragen. En dat de Heere weet dat deze mens zou bezwijken. Dat blijkt ook uit het vervolg wat de Heere in het 22e vers zegt. In vers 21 zegt hij, daar zult gij u op de steenrots zetten. En in vers 22 zegt hij, zo zal ik u in een kloof der steenrots zetten. Hij zegt het tegen Mozes, als het bevel des geloofs, om zijn geloof uit te lokken en in beweging te brengen. Maar vanwege de zwakheid van het geloven, vanwege de moeite die een zondaar heeft in het geloven, en vanwege de twijfelingen die er in zijn hart zijn, en vanwege de bestrijders die er zijn en die ze ook in een week van voorbereiding zullen kunnen ontmoeten, en op de avondmaal zondag zegt de Heere erbij, en ik zal u in de kloof van de steenrots zetten. En daar alweer laat de Heere zijn bevel, zijn gebod, gepaard gaan met een belofte. En hij laat het aan Mozes weten. Mozes, het is nodig dat u in het geloof komt. En avondmaal vieren is een zaak van geloof. En aan de tafel des Heren aangaan is een zaak van geloof in Gods woord, in Gods belofte. Maar de Heren weet van de zwakheden van dat geloof en de Heren weet van de bestrijders die er zijn. En de Heren zegt daarom dat hij om het geloof te steunen toezeggingen doet, ik zal u er brengen. Ik zal u er brengen. En is dat geen heerlijke toezegging voor iemand die van zichzelf geen moed heeft? En voor iemand die in zichzelf zoveel bestrijding ontdekt? En als hij dan nog hoort ook dat hij er naartoe moet, waar haalt hij de vrijmoedigheid vandaan? Maar God zegt, en al moet u er dan zelf heen, ik zal ervoor zorgen dat u van stap tot stap gedragen wordt. En ik zal er u brengen. Zijn werk wordt in onze zwakheid volbracht. En zo is naar het woord van de Heere aan de apostel Paulus zijn genade genoeg. Voor elke stap die je moet doen op de weg des levens. Zijn genade is genoeg. En voor elke avondmaalsviering, zijn genade is genoeg. En voor elke geloofsdaad, zijn genade is genoeg. En voor elk hartelijk vertrouwen op de Heere en op zijn woord. En voor het schuilen bij hem en achter het bloed van de Heere Jezus Christus, zijn genade is genoeg. En tenslotte wordt het dan toch ook zo ondervonden. Hij draagt, hij leidt, hij verzorgt, hij onderhoudt. Zo zorgt God voor zijn volk. En daarom kan hij ook zeggen, aan het eind van de levensreis heeft het u aan iets ontbroken. En zij zullen moeten zeggen, nee, Heer. Want in elke omstandigheid was hij nabij. In al hun benauwdheid was hij mede benauwd. In alle beproeving was hij aanwezig. In elke strijd was hij de helper. In elke nood was hij de uitredder. In elke ellende was hij de verlosser. Bij al de bestrijders was hij het die de bestrijders tekeer ging. Bij elke moedeloosheid was hij het die uit de poel moedeloosheid verloste. Bij elk gebrek aan vrijmoedigheid is hij het die moed en krachten geeft. En die het volk dat zwak is sterkte geeft. En zo doet hij het te zijnen aan niets ontbreken. En zo geeft hij hem kracht. Zoals hij Mozes kracht gaf om zich op die plaats bij de Heere te stellen. Ja, God doet het zijn volk daar niet ontbreken. En daarom alle die dat in hun leven hebben leren begeren. Allen wie er hart daarnaar leerde uitgaan. Alle die dat hebben mogen ondervinden ook in meerdere of in mindere mate. Dat de Heere op hen neerzag. Zij, arme smekelingen in zichzelf, schuldig en verloren voor Gods aangezicht. Maar ze leerden het bij hem zoeken en ze leerden op hem hopen. En hun hart ging tot hem uit en zij verlangden naar zijn heil en ze smeekten om zijn ontferming. Ze mogen het ondervinden. De Heere zal hen niet begeven. De Heere zal hen niet verlaten. En als hij hen wil ontmoeten aan zijn tafel. En als hij bij brood en beker zijn genade wil verheerlijken. Op die plaats bij zichzelf. Waar hij zich aan hen gaat bekendmaken. Als die God van alle genade in Christus. Dan zal hij een nieuwe blijken van zijn gunst. Doen ondervinden, dan zal hij hen daar iets van dat wondere geheim doen kennen. Dat wondere geheim, dat een vervloekte en een verdoemelijke zondaar, om Christus wil, toch bij God mag vertoeven, niet verteerd wordt, maar mag leven, niet verteerd wordt. Maar de genade Gods mag ondervinden. En zo mag ontvangen het beginsel van het eeuwige. Van het zalige leven. Amen. We zingen uit de 138ste psalm. En daarvan het vierde vers. 138, het vierde vers.
Thank you.
O Heere, wij willen uw heilige naam met dankzegging erkennen voor wat u ons in deze morgen nog wilde geven. We mochten hier samen zijn rondom uw woord en getuigenis dat ons sprak van uw grote genade, van uw nederbuigende ontferming. Heere, gij zijt inderdaad goed. Gane vergevend en van grote goede tierenheid voor alle die u aanroepen. Mozes mocht dat ondervinden. En gij doet dat al uw volk en kinderen bij tijden kennen, Heere. Wat een wonder, wat een onbegrijpelijk en onuitsprekelijk wonder dat gij het tot mensenkinderen, tot verlorenen in zichzelf zegt dat er een plaats bij u is. En dat gij u met zulken nog wilt inlaten en met zulken nog bemoeienissen wilt hebben. Heere, o doe ons iets verstaan van de rijkdom van dat genadewonder. En geef dat we voor het eerst of bij vernieuwing die plaats nodig krijgen in ons leven. Ach, van nature leven we eraan voorbij en staan we er niet bij stil. En wat bekommeren we ons dan om een plaats bij u. Heere, dan trekt ons dat niet en dat bekoort ons niet en we zien daar geen waarde en geen betekenis in. En dat tekent onze ellende en onze blindheid. Ach Heere, als we nog zo zijn, dat we het zonder u kunnen stellen en dat we geen band met u hebben en geen begeerte naar u. Doe ons dan zien, Heere, hoe arm en leeg en verloren ons leven is, maar doe ons ook vluchten tot u, de enige die ons behouden kunt. Heere, wilt gij uw woord zegenen en heiligen aan het hart, met name van hen die u mogen vrezen. Aanstaande zondag, als gij het ons geven wilt, zal in het midden der gemeente de tafel weer staan aangericht. En dan zal de dood des Heren weer verkondigd mogen worden. En dan zullen er weer zijn voor wie gij, tot wie gij zegt, er is een plaats bij mij. En in deze week van voorbereiding, Heren, zullen we met die roepstem van u dan werkzaam mogen zijn. Maar ook met die opdracht, daar zult gij u op de steenrots stellen. Ach Heere, we bidden van u dat gij maar veel geloofswerk wilt geven en zo ook geloofsvrijmoedigheid wilt schenken, dat we niet in onszelf komen. Heere, dat er niemand in eigen kracht en in eigen vertrouwen zou mogen komen, maar dat we het van u verwachten mogen. Arm in onszelf, misschien wel bestreden en aangevochten, maar dan toch hopend op uw heil, op uw toezeggingen. Uw toezeggingen hebben me levend gemaakt, zegt de dichter. Heere, geef dat ook de beoefening en de praktijk bij het, in het leven van al de uwen mag wezen. Om zo begeerte te hebben om aan uw tafel op die plaats iets te mogen ontvangen van dat wondere geheim van uw gemeenschap met zondaren. Heere, wij bidden u, gedenk ons in uw genade en vergeef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen nu de 130ste psalm en daarvan het vierde vers, 130 vers 4. gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.